Aan de kerkenraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert, hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. Vanochtend zal voorgaan onze eigen dominee Van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in 1 Korinthe 2 en 3. Voor de verkondiging zullen er 2 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoordij met als doel bestrijding van de energiekosten. Bij de uitgang is er inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep bij de consistorie. En tevens vindt u hier de zendingsbussen. Dominee Van Kampen is op vakantie van 23 februari tot en met 1 maart. In de voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba M. Robel. We gaan nu zingen gezang 5 vers 1. O Allerhoogste Majesteit die in het Rijk der Heerlijkheid de hemel hebt tot uw troon. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente uit Psalm 122 en daarvan vers 3, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Psalm 122 vers 3. Wij luisteren nu naar de wet van de Heere zoals die tot ons komt vanuit Leviticus 19 en willen daarna zingen uit gezang 5 vers 8, verlos ons uit des bozen macht. Gezang 5, dat is het gebed des Heeren en daarvan het 8e vers. Wij luisteren nu naar de wet van God. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de daglonen mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in 1 Korinthe 2, 1 Korinthe 2 vanaf vers 14 en we lezen door tot en met hoofdstuk 3 vers 15. Dan lezen wij het woord van God als volgt. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten, maar wij hebben de gedachten van Christus. En ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan? En wie is Apollos anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop, ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, 1 Korinthe 2, en ik heb eigenlijk drie versen. Vers 14, de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dan wordt er gesproken in vers 15 over de geestelijke mens. En dan hoofdstuk 3 vers 1 wordt gesproken over vleeselijke mensen. Ik broeders kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. De natuurlijke mens, de geestelijke mens en de vleeselijke mens. Voor de gasten in ons midden, we zijn bezig met een prekenserie over geestelijke aandoeningen, zielenkwalen waar je als christen mee te maken kunt hebben. We hebben het gehad over wandelen in de duisternis, over twijfel. Vorige keer hebben we het gehad over geestelijke achteruitgang. En ik wil vanmorgen met u gaan nadenken over de vleeselijke christen. Ook dat is een bepaalde geestelijke kwaal als je een christen bent die vleeselijk is. We gaan daar in de preek samen over nadenken. We gaan allereerst de Heere de dank brengen, de lof en ook voorbeden doen. In het bijzonder doen wij voorbeden ook voor prins Friso. Zullen we samen bidden om zijn zegen, zijn aanwezigheid. Heere Allerhoogste Majesteit, zo mochten we deze dienst aanvangen. Om u aan te roepen als de Allerhoogste Majesteit. Die in het rijk van de heerlijkheid de hemel hebt tot uw troon. De aarde als een voetbank voor uw heilige voeten. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig, vol verwondering, vol verrassende blijdschap. Aan dat we u in uw Zoon Vader mogen noemen. Heilige Vader, rechtvaardige Vader, liefdevolle Vader. En Heere, dat geeft ons zoveel vrijmoedigheid ook. Om alles in ons, wat in ons hart leeft, voor u neer te leggen. Dat geeft ons ook zoveel ootmoed. O God, wie zijn wij? Wat hebben we nou de afgelopen week weer van terechtgebracht, Heere? We lezen in uw woord dat u ook de rechter bent. De schepper en de rechter. Zie, de rechter staat voor de deur. En wij zullen u, Heere Jezus, als rechter eenmaal nog veel waarachtiger zien met onze eigen ogen dan dat we vanmorgen elkaar met onze ogen zien. Maar Heere, ten diepste bent u Vader, o God. Ten diepste bent u, Heere Jezus, in uw ambt rechter, maar u bent die geliefde Zoon die zich bekend wil maken als oudste broeder, als borg, als heiland, als verlosser, als mijn vriend. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend. Wat een wonder van genade, o Heere Jezus, dat u zelf de straf wilde dragen, naar deze aarde wilde komen, de vloek waarin deze wereld rustte, op u wilde nemen, om zondaren tot u te lokken en ze met zegeningen te vervullen. Wat een verschil, vloek of zegen, duisternis of het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht, de dood of het eeuwig zalig leven. En nou is het eerste te verkrijgen bij Adam en bij de Satan, die gevallen Adam, wat hebben we over ons heen gehaald. Maar dan is dat tweede te verkrijgen bij u, Heere Jezus, de laatste Adam. Het leven, het licht, de liefde. U hebt het allen geopenbaard, u bent het. En u deelt graag uit. U schenkt het uit goedheid zonder pijl. En daar gebruikt u de prediking van het woord voor. Om ons te trekken door uw woord en door uw Heilige Geest uit die duisternis. Tot uw wonderbaarlijk licht. Om ons te maken tot kinderen van de Vader. En tot erfgenamen van God. Wat een heerlijke hemelse zegeningen hebt u verdiend en deelt u uit waar het woord geopend wordt en het evangelie van het kruis wordt verkondigd. Geprezen zij uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij hoeven het niet te zoeken, wij hoeven het niet te vinden als een speld in een hooiberg, maar Heilige Geest van God, u brengt het zelfs bij ons thuis. U werpt het in onze schoot en u werpt het aan de binnenkant van ons hart. Werkt u zo ook vanmorgen, Heere. En verheerlijk uw grote naam in ons midden. Zodat er mensen getrokken worden. Jonge mensen, oude mensen, kinderen. En mogen gaan zien het heerlijke evangelie. En uw rijkdom, uw lieflijkheid en uw schone dienst. Daarvoor zullen vallen. Heere, zo danken we u ook voor de aardse zegeningen. Ook die schenkt u ons zoveel onverdiend. Als we een fijne huwelijk hebben. Als we flinke kinderen hebben. We genieten van onze kinderen. Liggen er nog niet van wakker. Kunnen er nog voor danken. Als de zegeningen groter zijn dan de zorgjes die we over onze opgroeiende kinderen hebben. Als we een goede baan hebben. Als we een leuke vriendenkring hebben. Als we nog geen financiële moeilijkheden en zorgen hebben. Als u ons nog een goede gezondheid geeft, Heere, ook voor die zegeningen. Aards, tijdelijk, maar wat schenkt u ons daarvan veel. Tegelijkertijd willen we ook bidden voor hen die dat nou missen. Waar ziekte en ouderdom de overhand gaan krijgen. Waar de krachten gaan wijken. Waar het lichaam niet meer wil en we niet meer kunnen met ons lichaam wat we altijd dachten te kunnen doen. Heere, als het allemaal moeizaam gaat, de kwalen vermeerderen. Als ons huwelijk onder spanning staat, stuk dreigt te lopen. Als we burn-out raken, als we onze baan kwijtraken. Als we tobben over financiële zaken omdat we de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. We ons schamen omdat ook naar de buitenwacht, om dat naar broeders en zusters in de gemeente kenbaar te maken. Och Heere, wij bidden u, juist voor hen, die een verborgen kruis dragen. Daarover wakker liggen, daarover peinzen, waar de glans van het leven af is, waar het moe en mat geworden is. Gedenkt u, Heere, zulke broeders, zusters, met een verborgen leed en een zwaar kruis. Verlicht u de druk, Heere. U weet ervan, u weet ervan. En niet alleen dat u het met uw ogen ziet. Maar in uw voorzienigheid hebt u niet alleen een oog, maar u hebt ook een hand die helpen kan, die kan redden kan uit nood. Mogen de psalmen gaan spreken en mogen de psalmwoorden ook vervuld worden. Dat u een God bent die helpen kunt en wilt en die in uw Zoon verhoring gunt. Heere, zo willen we u bidden. Geef dat we geloof mogen hebben in uw almacht en in uw liefde tegelijkertijd. Dat onze problemen bouwmaterialen zijn voor uw wonderen. Geef ons geloof daarin. We willen ook voorbeden doen, Heren, voor de prins Friso, die afgelopen week door een lawineongeval in het ziekenhuis terechtgekomen is. Wat zo spannend is, en voor zijn leven nog steeds gevreesd wordt. Hoe komt hij eruit? Komt hij eruit? Hoe komt hij eruit? Heren, we denken aan hem, zijn vrouw, zijn kinderen. We denken ook aan onze koningin. Wat heeft ze al veel, veel in haar leven overheen gekregen. Gedenkt u haar, Heer. Als u de ouders kwijt is, een man overleden is en u een kind op de intensive care ligt. We bidden u voor Koninklijk Huis. Spaart u het leven nog van de prins. En tegelijkertijd bidden we ook, Heer, niet om levensverlenging, maar ook om levensverandering. Want als we van de rand van de dood worden weggehaald en we leven ons eigen leventje weer verder zonder u, zonder God, zonder hoop, zonder Jezus, wat is ons leven dan leeg? En daarom wil ik u bidden, Heere, ook voor de prins, verander zijn leven. Mag deze ingrijpende gebeurtenis, mag het een verandering geven van zijn levenskoers. En mag hij daardoor u leren zoeken, echt, u leren vinden. Als de koning der koningen, als de Heer der heren, die zich voor u mag leren buigen. O allerhoogste majesteit, ontfermt u zich ook over hem. Heren, zo dragen we de gemeente aan u op. Alle activiteiten die mogen gebeuren in en om de Maranatenkerk. Zegent u, Heren, geef ons geloof, volharding ook. U zegt het in uw woord, Heere Jezus, niet alleen wie begint, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Geef ons volharding in de taak die we in uw koninkrijk krijgen, dat we niet zullen verslappen. Jongens, is het vaak of we zijn er helemaal vol van, of we vergeten het. Het is hollen of stilstaan, de mens eigen. Schenkt u ons de genade van volharding. En geef ons zo een gezegende dag, een heerlijke dienst. Spreek ons aan in ons hart, maar ook in ons geweten. En geef ons vernieuwende genade door uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En vers 80. Ai, zie, o Heer, dat ik uw wet bemin. Psalm 119, vers 67 en vers 80. gemeente. Als ik vraag hoeveel soorten mensen zijn er, dan zal ik een verschillend antwoord krijgen aan wie ik dat vraag. Al zou ik aan een arts vragen hoeveel soorten mensen zijn er, dan zou een dokter zeggen 2. Je hebt gezonde mensen, je hebt zieke mensen. Al zou ik het aan een socialist vragen, die zou zeggen 2. Je hebt rijke mensen en je hebt arme mensen. Al zou ik het aan een wetenschapper vragen, die zou zeggen, je hebt 2 soorten mensen. Je hebt geleerde mensen, je hebt domme mensen. En als je het nou aan de Bijbel vraagt, dan zijn er ook twee soorten mensen. Je hebt bekeerde mensen en onbekeerde mensen. Althans, zo heb ik dat vroeger altijd begrepen. Mensen die God dienen en die hem niet dienen. Maar vanmorgen wil ik u gaan uitleggen dat er geen 2, maar dat er 3 soorten mensen zijn. En zo lezen we dat ook in 1 Korinthe 2. Je hebt natuurlijke mensen, vers 14, de natuurlijke mens. Je hebt geestelijke mensen, vers 15. Maar je hebt ook vleeselijke mensen. En wat wordt er nou onder die 3 categorieën verstaan? Een natuurlijke mens, dat is iemand die niet wederom geboren is, onbekeerd. Een vleeselijk mens, dat is iemand die wel wederom geboren is, maar die zich toch meer laat leiden door zijn vlees, door zijn zondige vlees, dan door de Heilige Geest. Zodra je een nieuw hart krijgt, kinderen, zodra je wederom geboren bent, dan krijg je de Heilige Geest in je. Maar je houdt ook nog iets van dat zondige vlees. En wie gaat het nou winnen in je leven? Geef je te veel toe aan je zondige vlees, dan ben je een vleeselijke christen. Of laat je de Heilige Geest toe te werken in je leven, dan ben je een geestelijk mens, een geestelijk christen. Dat is iemand die wederom geboren is en die door de Heilige Geest zich ook laat leiden. Nou, hier hebben ze alle 3. In Korinthe, de gelovigen in Korinthe, waaraan Paulus de brief schrijft, gaat het met name om die laatste 2. Ben je nou een vleeselijke christen, o gelovigen in de gemeente van Korinthe, of ben je nou een geestelijk christen? En ik denk dat daar ook lessen in zitten voor ons vandaag. Paulus zegt in hoofdstuk 3 vers 1, ik kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want dat kon u nog niet verdragen en ook nu kunt u het nog niet verdragen. Paulus ziet, en hij verwijt dat ook aan die gelovigen in Korinthe, dat ze vleeselijk zijn. Toen jullie wederom geboren werden, ja, dan ben je een kleintje in de genade. Dan ben je een klein babytje. Dan moet je gevoed worden met melk. En de bedoeling is dat je door die moedermelk, dat je gaat groeien en dat je groot wordt. Zo is het ook in geestelijk leven. Dat je van een babytje wordt tot een jongeling, en van een jongeling tot een vader en een moeder in Christus. Maar als jij in die babyfase blijft hangen, als je niet groeit, op een gegeven moment ga je als vader en moeder ongerust maken. Paulus was de geestelijke vader van die gelovigen. En na jaren, als hij dan schrijft, dan blijkt dat ze nog steeds klein zijn. Als u naar het consultatiebureau gaat, dan meten en dan wegen ze, dan kijken ze naar je babytje en dan heb je bepaalde groeicurves. Dan kan je aan de bovenlijn zitten of aan de onderlijn. Als je ertussen zit is het meestal goed, maar als je eronder zit en je blijft klein, dan maak je je als vader en moeder zorgen. Dan denk je, nou moet je gauw naar de dokter en dan versturen ze je door naar de dokter, want nou is er iets mis in de groei van je baby. En zo kan het dus, oh, dat is een ziekte. Dat is een kwaal. En zo kan het ook in het geloofsleven zijn. Er kan iets mis zijn, zodat het stagneert, de groei. Zodat de groei verstoord wordt. Waar ligt dat aan? Als je een vleeselijke christen bent. Als je dus klein blijft, niet groeit, ben je dan niet slim genoeg? Nee, je bent niet geestelijk genoeg. Daar ligt het aan. En dat gaat Paulus in alle scherpte aan de kaak stellen. Een vraag die wij willen beantwoorden, die ik maar in uw midden leg, dat is welke van de 3 Waar lijkt u nou op? Ben je nou een natuurlijk mens? Ben je een vleeselijk christen of een geestelijk christen? Ik ga van alle drie wat zeggen en dan mag u zelf de toepassing maken voor uzelf. Ik herinner mij toen ik hiermee bezig was in de voorbereiding. Ik herinner mij toen ik jong was, toen had je op de televisie had je een programma. En daar keken mijn ouders nog wel eens vaak een onschuldig spelletje. En dat heette Wie van de Drie. En dat ging ongeveer zo. Aan het begin presenteerden zich drie mensen. En alle drie zeiden ze, mijn naam is... noem maar wat. Karel van Kampen of zo. En nummer twee zei ook, mijn naam is... Karel van Kampen. En de derde zei precies één. En dan had je een panel van beroemde Nederlanders, bekende Nederlanders, en die moesten eigenlijk dan proberen door middel van slimme vragen te stellen, erachter te komen wie van die drie nou de echte Karel was. Nou, dan stelden ze vragen en dan kregen ze antwoorden en dan aan het eind van het programma hadden ze dan een bordje en dan konden ze kiezen tussen nee, nummer 1, dat is hem. Of nummer 2 is hem, of nummer 3 is hem. En dan helemaal aan het eind, dan zei de presentator, die zei, laat nu de echte Karel van Kampen opstaan. En vaak tot verrassing van het publiek dat erbij zat, is hij het toch? Dat had ik niet gedacht. En dan de andere twee werden dan ook, die zeiden dan ook hun naam, heel ander beroep, heel ander werk. Nou, zo wil ik eigenlijk vanmorgen... zeggen, wie van de drie lijkt u nou op? Drie type mensen. Ik ga erover wat zeggen. En ik eindig met de vraag, wil nu alle ongeestelijke mensen, alle natuurlijke mensen, alle vleeselijke christenen, willen die nu opstaan? Nou, dat hoef je niet letterlijk te doen, maar gewoon in uw gedachten. Laten we nu alle natuurlijke mensen in de Maranatenkerk eens gaan opstaan. Zo aan het eind van de preek. Wie van de drie lijkt u op? Ik wijs u er eentje aan. Nee, u moet het zelf aanwijzen. Op wie lijk ik nou het meest? Je komt er niet onderuit. Eén van die drie bent u. Ben jij. Oké, inleiding. Ik ga naar nummer 1, de natuurlijke mens. Ik zet het boven de preek. Drie soorten mensen. En we letten dus allereerst op de natuurlijke mens, de tweede de vleeselijke mens, de derde de geestelijke mens. Dat is duidelijk. De natuurlijke mens. Wel, Paulus die reisde naar de havenstad Korinthe. En dat was daar een miljoenenstad. Dat was een ontzettende grote heidense handelsstad. En je had daar godsdienstige Joden en je had daar heidense Grieken. En die Grieken die waren nogal voor wijsheid. Hielden van filosofie wijsheid. Dat waren natuurlijke mensen. Er staat letterlijk in de grondtekst psychische mensen. Psychische mensen. Mensen die door hun ziel, zielig, die door hun ziel zich laten beheersen in hun denken en doen. Zoals Adam tot een levende ziel was... Zo zijn dit allemaal mensen daar in die stad Korinthe die zich door hun natuurlijke denken, door hun natuurlijke gevoelens en door hun natuurlijke wil laten leiden. Zonder de Heilige Geest. Dat zijn natuurlijke mensen, afstammelingen van een gevallen Adam, zoals ze geboren zijn. Mensen zonder geest, met een hoofdletter. Dus die zijn geestelijk dood. Onbekeerd. En dan komt Paulus in die havenstad, die gaat het evangelie van het kruis prediken. Weet je wat er gebeurt? Die Joden was het tot een ergernis. En de Grieken vonden het hier zo. Dwaasheid. De Joden die ergerden zich dood. De Messias. Iemand die aan het kruis hangt. Kom nou Paulus. Een ergernis. En de Grieken... Je wil ons toch niet doen geloven dat ergens een Jood daar in een achtertuin, ergens in Judea, die gehangen heeft aan een hout, dat nou de heiland der wereld is. Dwaas. Dwaas. In plaats van dat woord, dat evangelie wat Paulus preekte en verwarmde en verkwikte, vonden ze belachelijk. Ze luisterden even naar, maar daar geloofden ze er geen snas van. Ze konden het ook niet verstaan. Er staat in vers 14, ze kunnen het ook niet leren kennen, omdat het geestelijk beoordeeld wordt. Ze hadden er geen antenne voor, geen ontvangstvermogen. Zoals je iemand in Rotterdam hoort praten in een vreemde taal, dan denk je, ja, ik hoor klanken, maar ik verstaat het niet. Nou, zo was het abracadabra voor de Joden, de Grieken in Korinthe. Natuurlijke mensen. Ze snapten niks van. Wat Paulus zo moeilijk was, maar geestelijk hadden ze er geen antenne. Hoe intelligent ze ook waren. Nou, mag ik eens een toepassing maken? Natuurlijke mensen, ze kunnen vanmorgen ook in de kerk zitten. Je kan zo wijs zijn als een heidense Griek. Intelligent, je hebt een goed en helder en een scherp verstand gekregen. Je bent een fatsoenlijk mens. Je zit toevallig vanmorgen in de kerk, de omstandigheden, je doet goede dingen. Als ik naast je woon, dan heb ik een beste buur aan je. Maar eigenlijk denk je en voel je en wil je niet anders en beter dan alleen dit leven. Je horizon beperkt zich alleen tot deze aarde. Dat er nog iets meers is en nog iets beters is dan dit tijdelijke leven, dat denk je helemaal niet aan, dat geloof ik helemaal niet in. We leven hier op aarde en dat doe je maar één keer en dan ga je dood. En je kluift dit leven af tot op het bot. Je moet eruit halen wat erin zit, dominee. Dat kan je ook op een nette manier doen. Een natuurlijk mens, misschien heb je nog nooit met de rechtbank te maken gekregen. Nou, prima. Maar straks, natuurlijke mens in de kerk, onbekeerde mens in de kerk. Straks kom je wel te staan voor de grote witte troon van God. En dan gaan de boeken open. En alles wat je hier op aarde hebt gedaan, het zij goed, het zij kwaad, dat komt dan weer terug. Nou ja, ik heb geen rare dingen gedaan, dus daar ben ik eigenlijk niet bang voor. En dan wordt er ook nog voor die grote witte troon een tweede boek geopend. En dat is het boek des levens van het Lam. En daar staat jouw naam niet in. En daarom zul je straks eeuwig buiten staan. Dan word je geleefd ook zonder God. Zonder hoop, zonder Christus, zonder geest. En dan kom je er buiten te staan. Je had geen hart voor de dingen van de God van de Bijbel. Dat is een natuurlijk mens. Wat kan nog anders? Kan nog anders. Niet alleen dat jij een intelligente, misschien wel een briljante, verstandige knul, verstandige meid bent, maar zonder God. Het kan ook zijn dat je een godsdienstig mens bent. Hè? Die stad die bestond uit wijze Grieken en uit godsdienstige Joden. En die godsdienstige Joden die vonden dat die prediking van Paulus over de gekruisigde Heer Jezus ook een ergernis. Dus je kan godsdienstig zijn en toch, waar het nou op aankomt, de Heer Jezus afwijzen. Niet toelaten in jouw leven om de troon te beklimmen. Paulus wist er helaas alles van. Dat is de schrijver van deze brief. Als hij het heeft over natuurlijke mensen, godsdienstige Joden, zo was mijn eertijds ook. Ik ga niet boven je staan, zegt Paulus. Ik was zelf ook een man die vol was met godsdienst. Maar ik was leeg van Jezus. Ik had een hekel aan al die Jezus mensen. Hekel aan. Hij moest zichzelf betitelen als een godsdienstige Jood die ze ergerde aan de Heere Jezus Christus. En dan kan je mond vol hebben met fraaie volzin over God. Je kan mooie bijbelteksten zetten onder elke e-mail die je stuurt. Dat zegt me helemaal niks. Dan kan je nog een natuurlijk mens zijn. Een steenhart. Met een mond vol godsdienst. En met een hart dat leeg is voor de Heere Jezus. Zo blind als een mol voor de heerlijkheid van Christus. Doof voor de evangeliemuziek. Doof. Of je dat nou rechts of om links, of je dat nou zware van de lichte kant, maar doof voor de evangeliemuziek. Als het gaat over het roemen in de Heere Jezus, dat moet je eigenlijk niet. Daar heb je zo je kritiek op. Smaak je niet. Hoe komt dat? Ja. Wil gaan wat anders horen. Als je junkfood gewend bent, je vaak naar de Mac gaat, en je wordt dan ergens gezet in een 3-4 sterren restaurant, haute cuisine, dan zeg je, wat is dat voor raar spul? Geef mij maar een patatje oorlog, zeg je dan, vind ik veel lekkerder. Weet je, dat ligt niet aan dat 3-sterren restaurant, want dat is excellent. Alleen jouw smaak is bedorven. Waarom lust je het evangelie niet? Nou, een natuurlijk mens. Mijn smaak is bedorven. Oh, daar ligt het aan. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Daar ga ik naar nummer 2. De Heer Jezus zegt over zulk soort mensen, natuurlijke mensen. Dat zijn mensen die een huis bouwen, maar ze hebben geen fundament. Of dat huis nou bestaat uit carrière of uit godsdienstige dingen. Ze bouwen een huis, maar ze hebben geen fundament. En er komt straks de storm en de vloed en de regen en dan spoelt het allemaal weg. Dan blijft er helemaal niks van je over. Het huis stort in. En een natuurlijk mens die gaat verloren. Aangrijpend. Nou, dat is nummer 1. Willen alle natuurlijke mensen nu opstaan? Ben ik het, Heere? Ook al zit je in de kerk. Ik ga naar nummer 2. Dat is de hoofdmoot van de preek. De vleeselijke mens. Wat zijn dat voor een mens? Ik ga het dus eerst lezen. Hoofdstuk 3, vers 1. Ik broeders. Hé, hij spreekt ze aan als broeders. Dus dat zijn wel christenen. Ik kom tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar tot mensen die nog vleeselijk zijn. Jonge kinderen in Christus. Dus ze zijn wederom geboren. Ik heb u met melk gevoed toen ik bij u was. Niet met vast voedsel. Dat kon u nog niet verdragen. Hè, een klein babytje, dat geef je geen boerenkool of zo. Of bruine boterham. Maar nee, gewoon lekker melk. Vast voedsel kan je nog niet verdragen. Maar u kan het ook nu nog niet. Na zoveel jaren. U, weet je waarom niet? U bent nog vleeselijk. Hoezo? Waaruit blijkt dat? Nou, er zijn onder jullie als gemeenteleden, er is afgunst en ruzie en tweedracht. Bent u dan niet vleeselijk? Wandelt u dan niet naar de mens? En in vers 4 zegt hij nog een keer, als iemand zegt, ik ben van Paulus. Nee, Paulus vind ik eigenlijk niks aan. Dat vind ik eigenlijk geen goede prediker. Als Apollos op de preekstoel staat, dan kom ik naar Apollos luisteren. Dat is mijn man. Een ander is van Apollos. Bent u niet vleeselijk? Nou, wat wil Paulus daar nou over kwijt? En wat kunnen we ervan leren? Wat zijn vleeselijke mensen? Ik ga met u weer eens terug naar die havenstad Korinthe. Paulus spreekte daar. Joden ergerden zich kapot. De Grieken die vonden het maar dwaas. Maar wonder van genade. Er waren mensen in Korinthe die luisterden niet alleen naar wat Paulus sprak over het evangelie van de gekruisigden. Maar die geloofden dat ook. Die kwamen terecht bij de Heere Jezus. Hebben ook persoonlijk mogen ervaren dat Christus een kracht van God is. En de wijsheid van God. Zo zegt hij dat in hoofdstuk 1. Hè? Voor hen die geloven, die geroepen zijn. Diegenen die behouden worden. Voor hen is Christus een kracht God en de wijsheid van God. Dat gingen ze in hun eigen persoonlijk leven ervaren. Welk een kracht de levende Heer had. Om hen te verlossen. En te bevrijden uit het zondeleven. Paulus werd een geestelijke vader. En er werden geestelijke kindertjes geboren. Wederom geboren. Mensen kwamen tot bekering. En als je tot bekering komt, nou, dan word je wederom geworden met een babytje. Zo begint het. Ze hebben mogen ervaren de kracht, de bevrijdende kracht van Jezus. Ze hebben geschreven in het boek van het Lam. Gekocht door het bloed van Christus. Duur gekocht. Weet je wat voor soort mensen dat waren die tot geloof kwamen? Nou, dat zegt hij in hoofdstuk 6. Sommigen van jullie waren ontuchtplegers. Die rotzooiden met kleine kinderen. Die kwamen tot bekering. Radicaal. Afgodendieners, overigens werden schandknapen, mannen die met mannen sliepen. Hebzuchtige dronkaars, lasteraars, rovers. Sommigen waren dat van jullie, zegt hoofdstuk 6. Maar u bent afgewassen, u bent gereinigd door het bloed van Christus, door de geest van God. Wat een mengeling. Wat een radicale bekering. Ze werden gemaakt tot kinderen van de Vader. Pas geboren, pas bekeerd. Broeders in Christus. Gevoed met melk. Gewoon eenvoudig. Begin met eenvoudig het Lucas-evangelie te lezen. Gewoon Paulus heeft in alle eenvoud, kinderlijke manier de eerste beginselen van het christelijk geloof uitgelegd. Melk. Opdat ze groeien zouden. Heel bazaal. Hij heeft uitgelegd wat het betekent, bekering van dode werken. Wat geloof in God is, wie de Heer Jezus is, wat hij gedaan heeft aan het kruis, aan het kruis. Ik heb niets anders onder u begeren te prediken dan Jezus Christus. Die schitterde. En mensen vielen voor hem. Hij heeft ze heel eenvoudig uitgelegd wat de doop is. En dat er een opstanding van de doden komt, een oordeelsdag komt. Een grote witte troon en een rechterstoel. Heel eenvoudig. Maar, nou ben je zoveel jaren verder nu hij deze brief schrijft. En dan moet hij constateren. Als jullie klein zijn en melk nodig hebben in het begin, ja dat is logisch. Maar als je al 30 jaar oud bent en je eet nog steeds Bambix, dan is er wat mis. Jullie kunnen nog steeds het vaste voedsel niet verdragen. Jullie zijn in de kinderschoenen blijven steken. Er is een groeistoornis die ik ga ontdekken bij jullie. En dat neemt hij ze kwalijk, ze bleven klein. En wat bleek dat uit? Gebrek aan broederliefde. Er was ruzie in die gemeente, jaloersheid. En dat zijn werken van vlees, zondige vlees. Dat is geen vrucht van de Heilige Geest. Twist en nijd en ruzie en oneenigheid en verdeeldheid en sectarisme. Hij noemt ze, jullie zijn kleine kinderen gebleven. Als kleine kinderen in een gezin. Ruzie maken. Ik heb nog 2 broertjes onder mij. Ja. Toen ik klein was, kinderen. Nou, ik maakte ook wel eens ruzie hoor, met mijn broertje. En als het gaat over broertjes onderling, hè, jongetjes. Meisjes die kunnen veel bekvechten, maar jongetjes die stompen er gelijk op los. Ja. Maar ja, dat doe ik al tientallen jaren niet meer hoor, met mijn 2 broertjes. Nee, dat is over. Dat deden we toen we nog klein waren. Maar als je dat doet als je volwassen bent. Nee. Maar nou was die gemeente in Korinthe. Daar zijn ze volwassen. Ze hadden eigenlijk volwassen moeten zijn in het geloof. En ze zijn nog steeds. Ze vliegen elkaar nog steeds in de haren. Vleeselijke gemeente. Een hele gemeente kan vleeselijk zijn. Gelovigen kunnen vleeselijk zijn. Als je in de kinderstadium blijft steken. De kinderziektes blijft steken. Nou, dat gebeurt. Mag ik de toepassing maken? Dat gebeurt nog steeds. In Reformatorisch Nederland, in Evangelisch Nederland. Oh, oh, oh. Je kan 15 keer gereformeerd zijn. Maar je kan nog 150 keer evangelisch zijn. Die maken het helemaal bar. Wat een verdeeldheid. Harde woorden. Scheuringen. En daar begint er weer iemand met zijn charisma en eigen club. Zo was het in Korinthe. Paulus heeft de gemeente mogen stichten. Zijn opvolger was Apollos. En dan waren er sommigen die zeiden, ja Paulus. Paulus, dat is eigenlijk de man. Ja, dat is mijn man. Dat is mijn dominee. Dat is mijn dominee. Nee, zijn andere. Apollos, want die man is machtig in de schriften. Die kan toch preken. Je hangt aan zijn lippen. Van het eerste tot het laatste woord van de preek. En toen gingen ze die knechten van God tegen elkaar uitspelen. En dat gaat mis, hè? Dat is een miskenning van Christus. Want hij is het hoofd van de gemeente. Als je mensen maakt tot hoofd van een gemeente. Tot leiders. En ze te veel gezag toekent. Dan gaat het zo mis. En we hebben allemaal een beetje. We hebben het allemaal een beetje in ons bloed, weet je dat? Ik heb gehoord, en de ouderen weten dat veel beter dan ik. Ik noem de dingen maar gewoon bij namen, waarom niet eigenlijk? Ik heb gehoord jaren geleden, toen dominee Kok hier kwam. Nou, toen was dominee Kok hier, ja. Die overgang van de berg naar dominee Kok. En toen kwam dominee van der Sluis hier. En die overgang van dominee Kok naar dominee van der Sluis. Dat heeft hij nogal wat te voeten in de aarde gehad. Ik heb uit betrouwbare bronnen gehoord dat je zelfs kokkianen had. En ja, hoe moet je dat andere noemen? Van de sluizianen of zo. Maar dat feit, hè, u weet wat ik bedoel. Dat is zo vleeselijk. Dat je de een tegen de ander gaat uitspelen. Ik kan het noemen, want het is al een tijd geleden. Maar zo is het nu nog. Bij sommigen. Hè, als er een dominee is, die haalt nogal veel Calvijn aan en zo. Hè. Dan zijn er een aantal in ons midden, daar verdenk ik er een aantal van. Die denken, oh, daar hebben we weer met Calvijn, zeg. Wat moet ik met die man? Daar ben ik klaar mee. Dat is 5 eeuwen geleden. Wat moet ik ermee? Ja. Anderen, Luther of Kolbrugge, zijn ook mensen. Die zeggen van, ja, kijk, ik heb wel eens wat gelezen van Wilkin van de Kamp. Dat is hem. Die moeten ze hier op de kansel zetten, want dat is een man, daar is licht op gegaan. Of Matthäus van de Steen, dat is hem. Of Willem Ouweneel. Dat is de enige die nog een beetje wat zinnigs te zeggen heeft tegenwoordig in kerkelijk Nederland. Of Tim Keller. Nou, dat zijn allemaal mensen. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Gij zijt allen broeders en één is uw meester. En nou kan ik van iedereen wel leren. Maar als ik ze ga uitroepen tot mijn man of mijn leider, dan ben je een vleeselijke christen. Ja, duidelijk. Dan worden we vaak hard en liefdeloos. Dan serveren we de ene af en de ander, dat is dan alles. Je bent vleeselijk, christen. Ik vind dat een beetje puberaal, geestelijk puberaal gedrag. En een goede knecht, hè, zijn allemaal knechten. Maar een goede knecht is net als een bruidswerver. Die wil het liefst mensen niet binden aan zichzelf. Dat is het type van een sectorleider. Maar die wil mensen binden aan de bruidegom. Een bruidswerver die ziet maar het liefst dat de bruid verliefd is en verliefd blijft. En een en al oog heeft niet voor de werven, maar voor de bruidegom. Dat zijn de goede knechten. En als het lichaam van Christus verscheurd en verdeeld wordt, doordat we met mensen gaan schermen en daardoor elkaar niet meer aan gaan kijken, vleeselijk. Weet je wat Paulus dat noemt in 1 Korinthe 3? Hij vergelijkt dat met mensen die een huis bouwen, die wel een fundament hebben. Het zijn christenen. Ze bouwen op Christus, dat is het fundament. Alleen ze bouwen met hout, hooi en stoppelen. En dat wordt straks voor de rechterstoel van Christus, dat wordt allemaal verbrand. Dat hout, hooi en stoppelen, dat heeft geen blijvende waarde. Is ook niet duurzaam. Het kost niet veel geld. Het kost je ook niet veel moeite. Het verbrandt. Het houdt zijn waarde niet. Vleeselijke christenen, die worden wel behouden, zegt Paulus in 1 Korinthe 3, maar als door vuur heen. Ze worden niet beloond door Christus. Ze zijn altijd baby's gebleven en geen volwassen in het geloof geworden. Mensen die wederom geboren zijn, die te veel toegeven aan het zondige vlees en de Heilige Geest niet toelaten de overhand te krijgen. Dan ben je zwak, ziek in je geloofsleven. Dan is er geen volheid, geen overvloed, geen stralen van de Heer Jezus. Geen roemen in Hem, maar roemen in mensen. Vlees tot je arm stellen. Mag ik daar nog even wat op doorgaan, op die vleeselijke christen? Ik ga nou eens wat anders noemen. Hoe kan je nou herkennen dat jij een vleeselijke christen bent? Nou, een vleeselijke christen is iemand die leeft vooral voor zichzelf. Het moet je vooral niet te veel moeite kosten met de kerk en de gemeente. Ik merk zo weinig van het nieuwe leven in je. De Heilige Geest woont wel in je, maar hij is niet de hoofdbewoner. Er is een vonkje onder de as ergens in een zijkamertje. Zoals je een student kan hebben die inwoont ergens op een zolderkamertje. Een vleeselijke christen is iemand als je een beroep op ze doet, dan zijn ze nou nooit thuis. Ja, ik moet ook om mijn ontspanning denken, dominee. Als je nou een beroep op ze doet om iets voor een ander te doen. Ik moet ook aan mezelf denken. En als je ze vraagt om in een gemeente iets te doen, dan hebben ze het altijd te druk. Weet je dat gemiddelde kerkgangers? Schokkend hoor. Ik weet niet of ik dat vorige keer ook gezegd heb, maar ik zeg het dan in ieder geval nu. Schokkend dat gemiddelde kerkgangers, christenen, dat die gemiddeld 3 uur 's avonds achter een tv-scherm of achter een computerscherm zitten. En amper 3 minuten in de Bijbel lezen. Ja, even een stukje uit de Bijbel, een stukje uit het dagboek, dat is dan 3 minuten. En voor de rest zit je uren, zit je domme computerspelletjes te doen tot over 12 uur. Ik zeg tegen je, je bent een vleeselijke christen, ik kan er niks meer van maken. Ja, maar ik ben niet zo studiebol. Heb niks met studiebol te maken. Het heeft er niks mee te maken dat je niet slim genoeg bent. Het heeft te maken dat je niet geestelijk genoeg bent. Je hebt er al geen zin in. Het kan je eigenlijk niet veel schelen. Die interesse ligt meer bij die spelletjes. Avond aan avond. Ik vind dat erg. Weet je, vleeselijke christenen zijn als het over geld gaat. Hè? Als het over vakantie gaat en over vakanties. Dan kost dat vaak duizenden euro's. En je hebt het ervoor over, want ja, ik heb het toch verdiend. Maar als het gaat over geven aan je verre naaste of aan de arme naaste dichtbij. Nou ja, dat ene tientje of die 2 tientjes gaat er dan nog net vanaf. Je zegt, ja, maar er blijft toch een hoop aan de strijkstok hangen, dus waarom zou ik geven? Dat is uw verantwoordelijkheid niet. Maar het gaat erom dat je je geld voor jezelf houdt en niks voor een ander. Je bent een vleeselijke christen. In de Statenvertaling staat, ze zijn onmondig. Dat wil zeggen, heb je nou wat te vertellen over de Heer Jezus? Heb je nou wat te vertellen over de Heer Jezus? Ja, hij is voor mijn zonde gestorven. Nou, verder, vertel nou wat meer. Wat heb je nou van hem mogen leren? Heb je nou nog vreugde in hem? Ja. Nou, dat zijn nou vleeselijke christenen. Als je zo weinig kracht in je leven ervaart, herkent u dat, gemeente? Weet je wat een vleeselijke christen is? Dat is niet iemand die heel grof zondigt. Maar een vleeselijke christen is iemand die niet per se hele slechte dingen doet, maar die dingen gewoon zomaar doet. Zomaar. Gewoon omdat je eigen hart dat ingeeft, wat je zelf fijn en prettig vindt. Ja, maar het is toch niet zondig, dominee? Nee, het is niet zondig. Maar je leeft niet meer bewust, afhankelijk, actief van Here. Wat wil u dat doen zal? Want ik wil u graag dienen met mijn hele hart, met de inzet van mijn hele hart. Je doet dingen zomaar, je levenswijze wordt niet gekenmerkt door afhankelijkheid van de Heilige Geest. Je openstellen voor de Geest, maar gewoon. Je volgt gewoon maar je hart en je doet geen gekke dingen. Maar de rust Gods goedkeuring, zijn gunst rust daar niet op. De nabijheid van de Heer Jezus gaat dan wijken en de kracht gaat wijken uit je leven. Dat is een vleeselijke christen. Paulus zegt in Galaten 5, dan noemt hij een aantal werken van het vlees. Dan schrijft hij tegen de gemeente, de gelovigen in Galaten. Kan je naast leggen. Hij zegt, weet je wat aan de werken van het vlees zijn? Hoererij, onreinheid, losbandigheid. U zegt, aha, daar val ik niet onder. Oh nee, even wachten. Als ik dat nou eens zo toepas vanmorgen, een vleeselijke christen... Hoererij, ja, ik ga niet naar de wallen of zo, nee, maar hoererij kan je ook via je internet doen. Als je vrij regelmatig kijkt naar dvd's die eigenlijk fout zijn. Naar nogal expliciete bloot- en bedscènes. Dan ben jij vleeselijk. Heer Jezus zegt, wie een vrouw aanziet om te begeren. Niet alleen op straat, maar dat kan ook achter een beeld. Heel overspel gepleegd. Je hart. De bergreden. Je bezoedel je geweten. Je lichaam, hè, als christen, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Hoe ga jij nou met je lichaam om? In je huwelijk, voor je huwelijk. Of je nou alleen bent, of je verkering, je verloofd, voor je huwelijk. En buiten je huwelijk. Hoe ga je nou met je lichaam om? Een vleeselijke christen is iemand die... Dan hoeft het nog geen eens zware porno te zijn, maar je bent niet puur. Je bent niet puur, je bent niet rein, je bent niet clean. En je weet het. Ja, maar ik ben toch ook mens. Ja, dat ben je. de Heilige Geest gaat wijken. Vleeselijk bij je. Maak me rein voor u. En je doet het stiekem. Dat kan niet alleen als jongen, maar ook als meisje trouwens, als vrouw. Ja, afgoderij. Ook een werk van het vlees. Ja, maar ik hou me niet bezig met afgoden. Nee, maar je kan op een gegeven moment zo gefascineerd zijn door demonen en door onreine geest en door bevrijdingsbedieningen en zo. Je kan er zo mee bezig zijn dat je uiteindelijk de Heer Jezus uit het oog verliest. Als je de mammon dient, dat is ook afgoderij. Vijandschap en twist. Je bent een vleeselijke christen. Als jij het gewoon vindt om in onmin te leven met je naaste, met een mede, met andere mens. Met een medechristen. Als je in onmin leeft met een medechristen zonder dat jij van plan bent om daar wat aan te doen. Als je heel gauw kwaad wordt, dan ben je een vleeselijke christen. Zelfs als de voornaamste schuld bij die ander ligt, hè, dan zegt de Heer Jezus nog, als jij naar de kerk gaat en je wil daar je offertje brengen, naar de tempel gaat en je offertje brengen, en je herinnert je, oh, er is een broeder die wat tegen me heeft. Dus niet, ik heb wat tegen een broeder, maar andersom. Hij heeft wat tegen mij. Nou, dan moet hij toch komen. Nee, zegt de Heer Jezus, als jij je herinnert, als je op weg bent naar de tempel, dat een broeder wat tegen je heeft, dan moet jij naar die andere broeder gaan zeggen, er is toch niets. Het is toch glad tussen ons. Of is er wat, wat we nog moeten uitspreken. En als jij ermee genoegen neemt om in onmin met een ander te leven, dan ben jij een vleeselijke christen. Wat dacht je van tweedracht en partijzucht binnen de gemeente, heb ik al over gehad. En dat je je dan aansluit bij een partij, hè? Dat je je aansluit bij een partij. En je zegt, als die nou die zegt, dan de ander zegt dat, nee, dan ik ben radicaal voor die ene groep. En je draagt geen leed erover dat de gemeente verscheurd kan worden. Dan ben je gewoon vleeselijk. Als je arrogant gelijk wil hebben, jij weet het. Want de Bijbel zegt, en jij weet toevallig hoe die Bijbel nou precies, waar precies bedoeld wordt. En je zegt het vanuit de hoogte, haantjesgedrag, je eigen gelijk, dan ben jij vleeselijk. Echt. Ja. Dronkenschap en zelfpartijen, ja. Dat zijn werken van het vlees, maar ik ben al nooit dronken. Nee, nee, maar luister. Je bent een vleeselijke christen als je te gemakkelijk naar wereldse etentjes en naar zakelijke feestjes gaat, waar veel te veel losse taal en veel te veel gedronken wordt. Is dit weekend het weekend van de carnaval? Dan zal het hier in Rotterdam niet zo spelen, maar in Hedel in mijn vorige gemeente. Daar zagen ze in de bos, zagen ze met die praalwagens voorbij gaan. Kan een christen naar carnaval? Kan een christen naar carnaval? Als je daar op carnaval bent, dan ben je volgens mij helemaal geen christen. Of, op zijn hoogst, ben je een vleeselijke christen. Dronkenschap en zelfpartijen. Je koestert het vlees in plaats van dat je het kruisigt. Dominee, ik vind dat allemaal. Moet u dat nou zo bij namen noemen? Ja, natuurlijk moet u dat noemen. Wil de vleeselijke christen vanmorgen opstaan? Het is niet een beetje overdreven, wat u zegt. Nou ja. Als jij het overdreven vindt, dan moet je je niet verbazen erover dat de kracht van de Heilige Geest en de vreugde, de volle zegen en de overvloed, als dat uit je leven weggecijpeld is. Sluip er zomaar in hoor. En voordat je het weet, krijg je de overhand over je. En de vrucht van de Geest, ik zie het niet meer in je leven. Wat is de oplossing, dominee? Is er een oplossing? Ja, één oplossing. Eén plek, één persoon. Dat is, Paulus zegt, ik heb niets anders onder u willen weten. Met al de problemen die in de gemeente waren, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Daar naartoe. Daar weer naar terug. Heilige Geest, buig mijn levensstijl weer om. Heel concreet, als je meer van de Geest wil ontvangen, dan moet er gewoon meer van het vlees uit. Kan niet alle twee samen gaan? Nou, gemeente, dat is nummer 2. Nummer 3. De geestelijke christen. Mooi dat ik daarmee mag eindigen. In het grondtekst staat de pneumatische mens. Die vol is van de pneuma. Dat is de geest. De heilige geest. Geest vervuld. Geestelijk rijp. Volwassen. Wat zegt hij van de geestelijke mens? Hoofdstuk 2, vers 15 en 16. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Hij heeft een oordeelsvermogen. Hij heeft een zuiver onderscheidingsvermogen tussen hoofdzaken en bijzaken. De geestelijke mens, die kan de dingen beoordelen zoals ze zijn in het licht van God. Die beoordeelt wat hij moet volgen en waar hij voor moet vluchten. En hij wordt door niemand beoordeeld, staat er. Natuurlijke mensen, daar trekt hij zich niks van aan. Want natuurlijke mensen begrijpen het niet. Als iemand geestvervuld is, door de Heilige Geest zich laat leiden. Een natuurlijk mens die zegt van wat een raadselachtig figuur is dat. Die kan ik niet volgen, zulke christenen. Nee, dat klopt, want die hebben de Heilige Geest, die hebben de natuurlijke mens, hebben die geest niet. Een geestelijke christen wel. Waarom kan die niet volgen? Daarom hoef ik niet ook niet beoordeeld te worden door natuurlijke mensen, onbekeerde mensen, want die snappen dat toch niet. Je moet trouwens niet overgeestelijk worden hoor. Je moet niet overgeestelijk worden. Er zijn mensen die zijn zo geestelijk dat ze overgeestelijk worden, dan wordt het ook weer vleeselijk. Die zeggen, nou ja, ik heb het van de Heilige Geest ontvangen. En als er nou een medechristen is die daar kritiek op heeft, ja, dan kan me eigenlijk helemaal niks schelen, want die snappen het toch allemaal niet. Dan word je overgeestelijk en dan is er geen toets meer van het woord. En dan, nou, dan val je ook weer terug. Nee, hij wordt niet beoordeeld door natuurlijke mensen, zo bedoelt Paulus. Mooi dat zulke christenen er ook waren in Korinthe. Die terechtkwamen, die hoorden de prediking van Paulus, de kinderen. En die christen en die mensen die kwamen terecht op die ene plek, daar aan de voet van het kruis. En bij die ene Heere Jezus, waar ze van hoorden. En ze riepen hem aan met die ene bede. O Heere Jezus, u hebt uw bloed en leven gegeven. O Heere, wees mij de zondaar genadig. En dat deed Christus. Hij vergaf hun schuld en hij waste hen van hun zonde. En toen kwam er een verlangen in hun hart. Nee, mijn leven, laat dit toegewijd zijn aan uw Heer. Maak me een beeld van uw Heer. Dat was het verlangen van hun hart. Dat zijn geestelijke christenen. En ze hebben niet alleen de Heer Jezus toegelaten in hun hart, maar ze lieten ook de Heilige Geest toe om de overhand te krijgen in hun leven. Die werd de hoofdbewoner, die kreeg het voortaan voor het zeggen. En door de kracht van de geest werden ze radicaal anders. Bij geestelijke christenen gemeenten, daar zie je dat 1 Korinthe 13, hè, 1 Korinthe brief, 1 Korinthe 13 bovenaan staat. De liefde, de liefde. Bij vleeselijke christenen kan ook 1 Korinthe 12 over de gaven van de geest bovenaan staan. Ik spreek in tongen, ik kan mensen genezen. Ja, in de kracht van Jezus, in de naam van Jezus en zo. Ik, maar toch nog ik. Maar bij geestelijke christenen, daar begint het met de liefde. De gezindheid van Christus. Heel concreet. Je staat in de MCD, bij de Nettomart, je staat bij de Aldi. En er is een cashière die geeft jou 10 euro te weinig terug. Wat doe je dan? Terug. Al was 10 euro cent maar hij ging terug. Maar nou geeft hij je 10 euro te veel terug. Nou, dan een ander zakcentje. Nee, zegt een geestelijke christen. Ik vraag aan de kassière, wilt u het nog een keer overrekenen? Want volgens mij hebt u een foutje gemaakt. En dan zegt die vrouw achter de toon ook, och, er zijn gelukkig ook nog eerlijke mensen in Rotterdam. En dan zegt u, ja, we willen een beetje op Jezus lijken. Heel concreet. Je gaat mee met de tram, hè, met de metro. Hè. Je ziet daar een oude mevrouw. Ja, ze heeft wel een hoofddoekje om. Maar je ziet ook wel dat ze erg oud is. Helemaal vol. En wat doe jij? Je staat gewoon op. En je zegt, mevrouw, gaat u maar zitten. Dat is liefde in de praktijk. Want er staat in mijn Bijbeltje, voor het grijze haar zult ge opstaan. dat wil ik graag. Dat gun ik dat mensen. Ik zie daar een moeder. Niet altijd preken, maar wel echt veel bidden voor je eigen kind. Je noemt elke dag. Ik weet het van mijn moeder. Ik weet zeker dat ze elke dag mijn naam als kind noemt voor de troon van God. Mijn geestelijke moeders. Vader. Ja, druk. Maar met inzet, met de liefde van zijn hart. Als ik hem nodig heb, dan is hij er echt voor me. En ik weet dat de Heer Jezus veel voor mijn vader betekent. Geestelijke christenen. Dat heeft helemaal niets te maken met verstand. Je kan minder verstandelijke capaciteit hebben en toch meer toewijding aan de dag leggen. En dan versta je en begrijp je meer van God dan iemand die heel intellectueel is. En heel veel theologische boeken gelezen, maar geen toewijding heeft. Geestelijke christen. Weet je hoe Paulus zulke mensen noemt? Paulus noemt zulke mensen, mensen die bouwen op het fundament, een huis. En dat huis, dat wordt opgetrokken met goud, zilver en kostbare stenen. En dat huis blijft bestaan. En als de Heer Jezus terugkomt, dan krijgen zulke geestelijke christen, die krijgen ook nog een beloning. Beloning. Gij goede en getrouwe moeder, vader, ambtsdrager, jeugdleider, kattengezant. Zulke mensen, geestelijke christenen, staat, die hebben de gedachte, vers 16 van Christus. Die hebben de innerlijke gezindheid, die hebben de innerlijke, de instelling van de Heer Jezus. Geestelijke christenen, die willen graag op de Heer Jezus lijken. Die kijken zoals Christus keek naar anderen. Die denken zoals Christus dacht. Met het oog op de eer van zijn vader. Die voelen zoals Christus voelde. Met bewogenheid voor een ander. Die willen wat Jezus wilde. En dat was uw wil geschieden. Wij hebben de zin, de gedachte, de innerlijke instelling van Christus. De stijl van Christus. De stijl van de Heilige Geest. Dat zou je het ook kunnen vertalen. Ja, en niet van het vlees. En zulke die door de Heilige Geest worden geleid, zulke dat zijn zonen en dochters van God. Niet alleen maar kinderen van God. Die worden volwassen zonen en dochteren van God. Die zich in de praktijk laten leiden door de Heilige Geest. Mag ik een paar vragen stellen? En wil dan de echte geestelijke mens opstaan? Nou, doe dat maar niet, want zodra je opstaat, dan ben je eigenlijk alweer een beetje hoogmoedig. Maar dank God ervoor. Als jij verlangen hebt naar de wederkomst van de Heer Jezus. Je verlangt naar zijn komst. Ben je een geestelijke christen. Als je rond in de Heer. En al die mensen en al die meningen en al die domen en al die knechten. En al die onderwerpen over doop en verbond en bevrijding en genezing. Wie rond die roep in de Heer. Ben je een geestelijke christen. Als je de Heer zoekt te behagen. En niemand anders. Geestelijke christen. En als je erg kan hebben in je zwakke broeder en zuster. En desnoods om zijnend wil. Dingen laat waarvan je zelf denkt. Nou, ik heb vrijmoedigheid om het te doen. Maar ik zit in een gemeente. Ik zit hier in de Maranatenkerk. En ik hou rekening met mijn zwakke broeder of zuster. En daarom om zijnend wil doe ik bepaalde dingen niet. Of doe ik bepaalde dingen juist wel. Dan ben je een geestelijke christen. Nou gemeente, ik heb drie types mogen overdenken. En je ziet ze op allerlei manieren, zie je het ook weer terug in de schrift. Je bent of koud, een natuurlijk mens, of je bent heet, een geestelijk mens, of je bent lauw, een vleeselijk christen. Bij de zalving van de Heer Jezus bij Bethanië zie ik ze ook alle drie weer terug. Je bent of een Judas, een natuurlijk mens. Je bent of als een discipelen die het maar verspilling vonden. Vleeselijke christen. Of je bent als een Maria die dat hele flesje uitgoot. Een geestelijke christen. Je bent of dood. Een natuurlijk mens. Of je bent levend maar ziekelijk. Overleven. Ben je vleeselijk. Of je mag iets kennen van de levende overvloed. Die bij Christus is. Dan ben je geestelijke christen. Je gaat of verloren. Als een natuurlijk mens. Of je wordt wel behouden, maar nee niet, als door vuur heen, als een lot, alles verloren, als een lot. De Heere moest je erbij sleuren. Want je treuzelde, je aarzelde om Sodom te verlaten. Je wordt wel behouden met de hakken op de sloot. Of je wordt niet alleen behouden, maar je krijgt ook nog een beloning van de Heer. En de geestelijke christenen. Of je hart blijft gesloten, dat is een natuurlijk mens. Of je hart wordt geopend, maar toch, je leeft nog zoveel bij het oude leventje. Of je hart gaat open en Christus en de geest mogen het voor het zeggen hebben. Je bent als een huis. Je bent aan het bouwen. Je hebt helemaal geen fundament. Dan gaat alles, ook je ziel, verloren. Of je bouwt op het fundament. Een vleeselijk christen. En het is hout, hooi en stoppel. Het kost je zo weinig. Het geeft geen waarde. Of je mag door genade bouwen op het fundament. Met blijvend materiaal. Goud, zilver. Kostbare stenen. Wie van de drie? Als de ongeestelijke mensen, als de natuurlijke mensen vanmorgen opstaan, laten ze opstaan. En dan? Aan de schandpaal zetten? Nee. Dan kunt u nu nog, en doe dat direct naar de Heere Jezus toe. Opdat jouw stenen hart vlees wordt. Geest wordt door hem. Natuurlijke mensen, direct naar de Heere Jezus. Vleeselijke mensen, laten die opstaan. En laten ze vooral zeggen: Heere, vergeef mij. O, wat ben ik van u afgedwaald. In het begin als een babytje, maar nu. Ik ben in de geest begonnen. Ik heb de geest ontvangen toen ik geloof mocht hechten aan dat evangeliewoord. Maar eindig ik nou in het vlees? Vergeef mij, Heere. Herstel mij. Doe mij naar uw woord herleven. En de geestelijke mensen, daarvan zou ik willen zeggen, u doet uw werk in de stilte, op de achtergrond. Niet iedereen die op de kansel is, is geestelijk. U hoeft ook niet allemaal op de kansel te staan. Ook dat is geen criterium, maar wel dit, geestelijke mensen. Je doet je werk in getrouwheid als voor de Heer. Je krijgt misschien geen aai over je bol. Je krijgt misschien geen schouderklopje van een ander. Niemand zegt dankjewel tegen je. Maar laat ik dan als bemoediging tegen je zeggen. Straks, dan zal de Vader tegen je zeggen. Jij bent nou een echt kind van mij. Een zoon, een dochter waar ik trots op ben geweest. Je lijkt zo op mij. Ga in, tot de vreugde van je Heer. Want de beloning, die wacht. Amen. We gaan zingen Psalm 72, vers 4 en vers 9. 72, 4 en 9. eindigen met een dankgebed. Heere Jezus in de hemel, verheerlijk de Heer aan de rechterhand van uw Vader. Het lijkt alsof u ons vanmorgen aankijkt en ons die doordringende vraag stelt, u eenmaal aan Petrus stelde. Heb je mij nog lief? En Heere, dan moeten we zeggen, ja, maar ik heb ook mijn werk lief en ik heb mijn baas lief. Ik heb mijn kinderen lief. Ik heb mijn hobby's lief. En eigenlijk heb ik die nog liever dan u. Want dat moet allemaal voorgaan. En dan blijft er eigenlijk geen tijd meer over voor u. Voor de stilte met u. Voor de gemeenschap met u. 'S Ochtends heb ik te druk. En 's avonds ben ik te moe. En Heere Jezus, nou zegt u in uw woord. Als je mij nou lief hebt. Als je nou je vader en je moeder, je kinderen, je werk, je carrière liefheb boven mij, dan ben je me niet waardig. Staat u nog op nummer 1? Of ben ik een vleeselijke christen geworden? Heere, ik schaam me en ik verootmoedig me voor u. Collectief, met z'n allen eigenlijk wel. Heere, wat geven we u de restjes, de randjes, de rafels, de fooitjes? En ons geweten is weer een beetje gesust en we gaan morgen weer verder. Heere, vergeef ons. Vernieuw ons. Herstel ons, doe ons naar uw woord herleven. Maak ons tot een Azers. De stamvader van Israël, van Azer, staat zo mooi in de Bijbel beschreven. U hebt het er zelf in laten zetten. Azer, zijn voeten waren gedoopt in de olie. Als nou is mijn levenswandel, morgen en overmorgen, als mijn voeten mijn levenswandel zullen zijn gedoopt in de olie van de Heilige Geest, dan heb ik een geestelijke wandel en word ik een geestelijk christen. O God, maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw, maak ons een gemeente die volwassen mag worden. Door de groeistuipen heen, maar een volwassen gemeente met geestelijke christenen, zonen en dochters, waar u uw vreugde in mag vinden. Doe dat door het wonder heen, door uw woord en geest uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 1 vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1 vers 2. De zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.